Ja, überhaupt het gevoel dat mijn lichaam mijn huis is, is eigenlijk voor mij iets heel bijzonders. Mm-hmm. Ik heb het ook andersom als ik naar huizen kijk, dat ik me afvraag, wat is dat eigenlijk voor een lichaam? Waar zitten de ogen? Waar zit de mond? Heeft het lichaam stevige benen of helemaal geen benen? Wat voor een hoofd hoort bij dit lichaam? Dat is een, ja, noem het een wijsheid eigenlijk, die ik van kinds af aan al met me mee mag dragen. Ja, dat ik mijn lichaam als een huis kan voelen, als een huis voor mijn ziel, voor mijn ik. Ik kan heel sterk het gevoel ook oproepen, ik bewoon dit huis op een waardige manier. Ik onderhoud het goed. Het geeft mij en anderen wat nodig is op dit moment. Het is een belevenis wat ik heel graag herinneren, wat ik had toen ik een jaar of 11 was en met een schoolvriendje naar school liep. We hadden een vrij lange schoolweg in Hamburg, ongeveer een half uur van ons huis naar de school. Dus er was lopen, zat erin en rijden met de niet-ondergrondse metro in Hamburg. En toen viel mij ineens op in het gesprek dat voor mij het lopen, dus de beweging van het huis waar ik in woon, zoals je dat zo wilt noemen, dat het lopen een tool was voor mij om de stemming waarin ik me bevind op een positieve manier te beïnvloeden. Dus als ik een beetje me zwaarmoedig, een beetje verdrietig voelde, dan kon ik door mijn gang te veranderen, ja, op een bepaalde manier invloed nemen op de stemming waar ik me in bevond. Dus eigenlijk, als ik daar nu naar kijk en als ik dat nu zo vertel aan jou, is dat alsof ik mijn huis toen ook nu nog anders in ging richten, maar niet op een beeldend vlak, dus andere kleuren op de muur, andere schilderijen in het huis, ander mobilair. Nee, ik ging de beweging van het huis waar mijn ziel in woont veranderen. En daardoor ging het eigenlijk anders inrichten. Maar dus het bewegingsbestaan van het huis. Ja, een heel bijzondere gewaarwording. Later dacht ik ook, daar zou je eigenlijk een therapie van moeten maken. Een therapievorm, looptherapie. Dus dat mensen die bepaalde gedragspatronen of bepaalde stemmingen beter willen kunnen handelen in zichzelf. Als die nu aan hun gang werken, aan de bewustwording van de manier hoe ze lopen. Ja, dan zouden ze heel veel baat bij kunnen hebben. Maar zover is het. Nou, het is wel een stuk die kant op gegaan, moet ik zeggen, in mijn leven. Maar nooit zo ver dat ik het heb therapie kunnen noemen. Ik ben tango gaan ontdekken. En dat was in het begin van mijn 30er jaren. Toen was ik een aantal jaren acteur geweest. Was ook coach geweest voor presentatieskills. En daar ging het met name erom, hoe gebruik je je stem, hoe gebruik je je taal, maar hoe kun je je taal, je stem, het gebruik van je stem verbeteren via de gehele beweging die je met je lijf uitvoert terwijl je spreekt. Of al die bewegingen die je uitvoert voordat je iets zegt. Omdat voordat je iets zegt, gebeuren heel veel bewegingen. Zichtbaar of onzichtbaar. Dus dat was toen mijn beroep en ik stopte met acteren omdat het lesgeefgedeelte zoveel werd dat ik eigenlijk geen tijd meer had om te kunnen repeteren of iedere avond op de planken te staan. Maar toen kwamen die avonden vrij op die manier en ik gebruikte die niet om te, alleen maar om te recoveren van het werk overdag. Maar ik begon toen dansles te nemen, ontdekte voor mezelf de Argentijnse tango. En het interessante was, het duurde een aantal jaren tot het tot me door ging dringen, dat de tango die uit de Rio de la Plata regio komt, ook tegenwoordig nog steeds geïmproviseerd gedanst wordt. En dat de manier van bewegen in je eentje en met elkaar het lopen van de mens als basis gebruikt. En toen ik dat ontdekte, snapte ik nog een andere voortzetting van het proces waarin ik me al had bevonden voordat ik de tango voor mezelf ontdekte. Ik had namelijk heel veel van die coaching sessies die ik had gegeven, had ik op het lopen van de mens gebaseerd. Dus er kwamen mensen die wilden leren gedichten op een mooie manier te kunnen reciteren. Nou, dan is het heel interessant te ontdekken, je kunt iets met het ritme van de taal doen. Je kunt iets doen met het ritme in een gedicht. Maar eigenlijk snap je het met je systeem het beste als je dat ritme ook eerst gedanst hebt. Dus als je eerst een gedicht gedanst hebt, en dansen is een groot woord in dit geval, omdat het gaat eigenlijk over de act van lopen aan zich, die kan in de maat van een gedicht plaatsvinden en die kan zelfs iets doen met het ritme wat in een gedicht zit. En als je dat eenmaal ervaren hebt met het hele lijf, in het lopen van je, dan spreek je ook het gedicht heel anders. Dan wordt jouw taalgebruik, als je spreekt, zo alsof je actief, lopend, in heel verschillende snelheden bezig bent. En toen kwam ik de tango tegen en het viel me eerst helemaal niet op dat het heel veel te maken had met mijn werk toen, in die tijd. Maar toen ik dat ontdekte, was ik heel gelukkig. Omdat ik merkte, ja, het gaat echt verder. Wat ik aan het onderzoeken ben, waar ik iets mee wil, kan nu ook in de vorm van de dans. Ik leerde Siobhan kennen, de vrouw waar ik mee getrouwd ben, waar ik mee samenleef, het leven mee deel. Hier in Gouda trouwens, zij komt uit Schotland, ik kom uit Duitsland, Canada. En wij waren begonnen les te geven met elkaar. We waren net ook eigenlijk begonnen elkaar te vinden in het proces van het lesgeven. Dat is een lastig iets. Als je dansles geeft met z'n tweeën en je wilt dat niet de een de assistent van de ander is, dan heb je gewoon twee docenten die iets met een groep doen. En ik was heel erg gewend om op mezelf en mijn eentje les te geven. Maar was altijd op zoek eigenlijk naar een partner die zo zelfstandig en zo in zijn eigen kracht staand naast me kon staan en samen met mij les kon geven. We waren net begonnen elkaar te vinden, wat zeker niet makkelijk was. Dat je moet toch iets loslaten van de controle die je lekker kunt houden als je aan een groep les geeft en niet rekening hoeft te houden met een andere docent. Dus ik was net begonnen los te laten, ruimte te geven. Ik had het gevoel dat Siobhan ook nu haar eigen plek ging innemen. En toen begon ik langzaam verlamd te raken met mijn lijf. Ja, begon met pijn in een van mijn Achillespezen. En ik wist niet wat het was. Als je veel dansen ben je gewend dat er wel eens iets pijn doet en dat gaat ook weer weg. De neurologen hebben heel lang moeten zoeken. Het heeft ze toch ruim een jaar gekost om eigenlijk achter te komen waar deze verlamming vandaan kwam. En het was uiteindelijk, als je het fysiek wilt beschrijven wat er aan de hand was, Het was een circulatiestoornis tussen twee bloedvaten, vlak in de buurt van het ruggenmerg. En deze circulatiestoornis die zorgde ervoor dat uit een van die twee bloedvaten vocht werd geperst. Dat vocht dat stroomde omlaag in het ruggenmerg en liet het ruggenmerg bij het stuitje beginnen langzaam opzwellen. En deze opzwelling die zorgde ervoor dat de zenuwen die de informatie geven aan de benen en voeten, dat die niet meer de informatie door konden geven. Dus had ik een langzaam stijgende verlamming waar ik mee te maken had. Tot eigenlijk het punt dat ik mijn benen helemaal niet meer kon bewegen. Nou, toen kwam ik in de rolstoel terecht. En heb dan, het was dus echt mogelijk om deze stoornis te verwijderen, deze circulatiestoornis. Was op zich niet zo ingewikkeld, maar je moest het plekje zien te vinden en dat was nogal lastig, maar dat is de artsen gelukt. En zij konden dan ook dat plekje weghalen. En vanaf dat moment ben ik weer begonnen te revalideren, heb ik weer leren lopen. En kan inmiddels weer de trap op en af als het zal moeten. Kan op straat lopen met krukken. Ben niet meer bang als de vloer niet gelijk is. Ben niet meer bang voor oneffenheden. En merk van week tot week nog steeds dat het vooruit gaat. Ja, de eerste tijd heb ik het niet werkelijk tot me door laten dringen. Ik heb in het begin geen verdriet gevoeld. Integendeel, ik had een ongelofelijke vrolijkheid om me heen. Ik voelde heel veel geluk. En ik snapte ook niet waar komt dit geluk nu vandaan, wat ik voel. Ik raakte verlamd. Ik kon niet meer doen waar ik heel erg van hield. Maar ik voelde me toch gelukkig. Het duurde meer dan een jaar tot ik ineens het sterke verdriet voelde, wat er ook ergens de hele tijd geweest had moeten zijn, over het feit dat ik iets heel belangrijks kwijt was geraakt in mijn leven. Maar het was heel bijzonder. Ik heb me vaak afgevraagd, waar komt dit geluksgevoel vandaan? En het eerste was eigenlijk dat ik voelde, je leeft nog. En je bent eigenlijk nog vrij en onafhankelijk, omdat je bovenlijf het nog uitstekend doet. De hand- en armfunctie leerde ik toen in het revalidatiecentrum zijn de deur tot de vrijheid. Dus als je die goed kunt gebruiken, dan kun je ook met verlamde benen zelfstandig door het leven gaan, rollen in dat geval. En interessant was, het duurde langer tot ik besefte, dus ja, het feit dat je hebt overleefd. En het andere was, je wordt nog steeds geliefd, er wordt nog steeds van jou gehouden, en je voelt misschien zelfs nog sterker de liefde. Het begon eigenlijk dat ik het me bewust van word, was die zomer, de eerste zomer dat ik verlamd was, was heel mooi, had heel mooie warme dagen. Ik zat in een revalidatiecentrum in Rotterdam met een heel mooi park, heel mooie bomen, met een watertje wat achter het huis langs stroomde. Ik zat er heel vaak en genoot ontzettend van de spiegeling die de bomen maakten in het water. Licht, donker, maar ook kleurrijke spiegelingen. En dan de bewegingen van de bladeren in de lucht. En ik had heel veel tijd te genieten van die bomen. Alsof de bomen iets aan het vertellen waren. Dus ik ontdekte opnieuw mijn liefde voor de natuur, die daar aanwezig was in de stad Rotterdam. En ik ontdekte nieuw mijn liefde voor de mensen, voor mijn partner, mijn vrouw, voor mijn vrienden. Ja, zelfs voor de collega's die mij een keer zelfs in een hele grote groep gingen bezoeken daar in het revalidatiecentrum. Dat raakte me heel erg. Ik denk dat ik geboren ben met een soort, met een vaardigheid om gelukkig te zijn. Ook al zit het leven niet altijd mee. Dus als ik heb kinderfoto's bekeken, met name uit mijn zuigelingstijd. En ik zie eigenlijk steeds meer deze, in mijn blik die ik toen heb op die foto's, een heel sterk gevoel van zich over willen geven aan het mooie van de wereld. Ook de bewondering in mijn ogen, de verbazing. Wat natuurlijk kinderen het mooiste kunnen hebben, maar dat ontdek ik steeds meer, zie ik steeds meer in de babyfoto's van mij. Hoe ik kijk naar de grote mensen om mij heen, alsof dat een wonder is. Dus daar heb ik een soort geschenk meegekregen waaruit ik toen kon putten. Maar ik moet al zeggen, ik heb een aantal jaren